Maar dat betekenen zal als zij daar voor hem staan en zien. En dan zich bewust worden wie het geweest is. Van hun kant zou de zonde net zo groot geweest als die het anders aangedaan hadden. In het bijzonder pech dat ze net Jezus getroffen hebben. Tussen haakjes, weten de meesten die van het koningsspel in Jeruzalem? Weet je een beter woord dan? Nou, als je een beter woord weet, graag. Pech. Ik zei dat, dus er zijn mensen geweest die door het verkeerd deden, net het ongeluk hadden Jezus te hebben, of volken die net het ongeluk hebben Gods volk te hebben, zonder zich bewust te zijn Gods volk was. Ja, dat bedoel ik, ja. Maar juist dat ze, nou ja, toevallig getroffen hebben dat het Gods volk was. Ja, een beter wordt een pech, weet ik niet. Maar het is natuurlijk wel, wat zeg? Laten we het zo zeggen, bijzonder ongeluk getroffen. Ja. Nee, ze wisten natuurlijk niet diep in de hart wie Jezus was. Van Romeinse soldaten, van geen Joden. Maar, je kunt me niet vertellen dat je zo sadistisch kunt doen en niet in je hart weet dat je verkeerd doet. En daarom is het zo gevaarlijk om niet naar het licht te wandelen.
Oké, want je niet naar de zetten, dus volgens mij dan denk je dat oké, het is hartstikke gevaarlijk, maar het is net zo erg als de liefde tegen elkaar. Ik wil alleen zeggen, het is net zo groot bloed als je de mensen daar. Misschien is het meer openbaar, misschien ligt hier die hele uiterlijke vertoon hier nadruk oké, maar we zijn net zo erg. Ik vind dat niet juist.
Ik zou zeggen bedankt voor de aanvulling, maar waarom je zegt niet juist, weet ik niet.
Ik vind gewoon niet juist dat je zo ontzettend de nadruk hebt op het toetje van een Romeinse soldaten.
Ja, maar waarom zeg ik dat? Terwille van hem of terwille van ons? Ik zeg terwille van ons natuurlijk. Omdat als wij kunnen iets doen waarvan diep ons hart weten dat het niet goed is. Maar ja. En we kunnen net zo treffen.
Dat zou nooit eerlijker zijn dat u dus het woord toetje voor de Romeinse soldaten laat vallen en ons dan die naam geeft, maar ik vind het niet terecht dat u dit doet. Nou ja.
Nee. Dat zullen we zeggen, je hebt recht op je eigen mening. Oké. Okay. Maar je begrijpt wat het om gaat, hè? Het gaat dus niet om de Romeinse soldaten, maar het gaat wel hierom. Die zonen van Eli leven bewust in de zon. En daar staat de God wilde hem doden. Voor hem was geen genade meer. En ik ga het even aan, dat begrijp je, want het klinkt natuurlijk heel hard. Dan zal ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen. Je moet natuurlijk kijken wat er verder staat in vers 3. Dan zal de Heer uittrekken om tegen die volken te strijden. Dus de Heer brengt naar Jeruzalem. Hoofdstuk 14 van Zacharia, ja. Dan zal de Heer uittrekken om tegen de volken te strijden. En dan krijg je weer in vers 12 het woordje tegen. Ging maar veranderd het woordje tegen. Het woordje tegen vonden we in hoofdstuk 12, tegen, vers 2 tegen Juda. Het woordje tegen vonden we in hoofdstuk 12, vers 9 tegen Jeruzalem. Het woordje tegen vind je in hoofdstuk 14, vers 2 weer tegen Jeruzalem. En dan krijg je in hoofdstuk 14, vers 12. Dan zal dit de plaag zijn waarmee de Heer alle volken zal treffen die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt. Ik weet wel, dit is natuurlijk een kant van Gods woord dat niet vaak belichten. Maar, nogmaals zeggen, ik heb echt zelf niet geschreven. Ja. En dit is ook een kant die we graag soms verwaarlozen. Maar ik blijf erbij dat wij... Ja, dat wij een misdaad begaan, als wij de mensen niet waarschuwen, met de waarschuwing de Bijbel ons gegeven heeft. En misschien vanmorgen dan, of misschien die voor die tijd wegloopt, weet ik niet, maar morgen wat tekst dan lezen, die, nou ja, voorzichtig gezegd, alle schijn van hebben te wijzen op een komende atoomoorlog. En het is natuurlijk moeilijk voor ons die eigenwezen zondaars zijn, om precies de juiste houding te vinden. Maar bedenk bijvoorbeeld hoe Paulus te keer gegaan is tegen Elimas die tovenaar. Ja. Die is een tijdje blind geweest. Dat is ook evangelie verkondigen. God wordt verheerlijkt. En dat heb ik liefst, heeft God ook liefst. Door de redding van zondaren. Maar God wordt verheerlijkt door de verdoemenis van degene die bewust tegen hem ingaan. En er staat zelf, ik heb straks gelezen, God lacht. Klinkt erg uit. En misschien ontvangen we daar geen grote zegen van. Maar Paulus zegt ook in de tweede Korintherbrief dat wij een geur zijn van Christus. Voor wie? En als nou gezegd dat voor hen die gered worden alleen, oké. Maar we zijn een geur van Christus voor hen die gered worden en voor hen die verloren gaan. Dus je kunt bijvoorbeeld dit zeggen. Daar zijn mensen geweest die hebben jarenlang het evangelie verkondigd. Laat we aannemen dat ze het gedaan hebben in Gods kracht, nietwaar? Er is geen mens tot bekering gekomen. En dan kun je zeggen, ja, dan is die tijd vergeefs. Helemaal niet. Helemaal niet. Dan zal God verheerlijkt worden in de verdoemenis van die mensen. Die geweigerd hebben. Naar Gods stem te luisteren. En als ze horen willen of niet horen willen, staat in Ezekiel. Ze zullen weten. Dit is een kant van het evangelie die ik niet graag brengt, maar in verband met het geheel, in verband met de toekomst. En veel mensen hebben natuurlijk moeilijkheden met die ontzettende oordeel die beschreven worden in het boek van de Openbaring, maar ook in vele andere plaatsen. Er staat hier in hoofdstuk 14, vers 12, dat is vers 9 erbij lezen. En de Heere zal koning worden over de gehele aarde. De 10 dagen zal de Heer de enige zijn en zijn naam de enige. Daar kun je wel halleluja op zeggen, niet? Maar dan vers 12. Dan zal dit de plaag zijn waarmee de Heer alle volken zal treffen. Begrijp alsjeblieft dat met alle volken gesproken wordt die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt. Dat het niet gaat aan de kinderen en de vrouwen en zo, maar het gaat om de leger, anders komen die tegen Jeruzalem uitrukken. Dit zal de plaag zijn waarmee de Heer alle volken zal treffen die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt. Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren. En ieders ogen zullen wegteren in hun kassen. En ieders tong zal wegteren in zijn mond. En dit is een verschijnsel van atoombesmet. Dat duurt jaren, mijn laatstheid. En dat is toch, dacht ik niet zozeer dat je ogen in je kassen wegteren en dergelijke dingen. En er is één tekst, er zijn nog veel andere teksten die heel sterk in deze richting wijzen. Ja, te 10 dagen zal er onder hen een grote, door de Heere bewerkte ontsteltenis wezen. Dan in vers 16. 14 nog steeds. Zeg weer 14. Dan in vers 16. Allen die zijn overgebleven, van al de volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt. En dat is negatief natuurlijk, maar in de context is het positief hier. Al die zijn overgebleven, zullen van jaar tot jaar heen trekken, om zich neer te buigen voor de koning, de Heer de Heerscharen, en het loofhuttenfeest te vieren. Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heen trekken, om zich voor de koning, de Heer de Heerscharen, neer te buigen, op hem zal geen regen vallen. En wie het geslacht der Egyptenaar niet zal heen trekken en komen, en waarom zij daar uitgepikt worden, op wie geen regen valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de Heere de volken zal treffen, die niet heen trekken om het loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de straf zijn van de Egyptenaren en van alle volken die niet heen trekken om het loofhuttenfeest te vieren. Deze passage is belangrijk in verband met het komende vrederijk natuurlijk. Jezus, koning van de ganse aarde. En als de Heer weergekomen is, wat men vorige weekend zo gezegd, in het komende vrederijk, na Christus komst, dan nu op het ogenblik is ongerechtigheid regel en gerechtigheid komt wel eens voor met meer uitzondering, dan is het er andersom. In het komende vrederijk zal de aarde vol worden van de kennis van de heerlijkheid des Heeren, maar dood en zonde zullen dan nog voorkomen. En dit is belangrijk om te begrijpen dat als je in Openbaring 21 leest, de dood was niet meer, dat niet dezelfde periode is. Dus wij zien nu uit de wederkomst van Christus. Dan krijgen we Christus heerschappij over de levende volkeren, is dan de levende volkeren, de gemeente. En dat zal, we hebben het nog gezongen van leeuwen en lammen en dergelijke, maar dat zal een machtige tijd zijn, maar het blijkt hier dat inderdaad zonde nog zal voorkomen. En misschien vraagt iemand zich af waarom dat de nadruk op gelegd, maar omdat heel vaak tegenwoordig, als je gelooft in een komend duizendjarig rijk in die zin, dan wil je uitgekreten, dat is idioot, hè? Was het woord dat gewoon gebruikt wordt? Giliasme, niet waar? Even kijken hoe ik het hier heb. Dit is niet alleen maar. Ik heb hier bijvoorbeeld een rapport over de leer van dokter Einberg op het Christelijk Reformeerd. Betreffende het duizendjarig rijk en tweede opstanding. Omdat deze dominee van de Christelijk Reformeerde Kerk geloofde op de Bijbel stond, is hij uit kamp ontzettend. Ik hoorde juist deze dagen dat hij een dik boek over geschreven heeft. Ik kom eens een keer te pakken te kijken, ik heb niet gelezen nog. Maar, ik weet niet of iedereen begrijpt precies wat hem gaat. We moeten er veel tijd voor nemen. Maar, we hebben in het Oude Testament de periode van Israël. De geboorte van de Heer Jezus. Kruis. Dan hebben we periode, zijn we kijk, zijn we kort, is een gemeente. Hier is Jezus' komst in Bethlehem. En dan krijgen ze een komst in de heerlijkheid. En u gelooft natuurlijk een groot deel van onze christenheid. Dat als Jezus weer komt en het oordeel van de levende en de doden. Dat dat het einde is, het einde van de wereld. Maar dan staat je natuurlijk op dit probleem. De Bijbel is op dit punt volkomen duidelijk als je het oog over wilt lezen. Maar dat er eerst nog een periode komt. Waarin wel de gemeente van Christus de onversterfelijkheid onvergankelijk heeft aangedaan, maar dat we hier een periode krijgen, waarin dus gerechtigheid regel is, machtige tijd, profeten spreken een groeiende taal erover, maar toch zonde nog zal kunnen voorkomen. Nou, ik kan me zo indenken dat iemand zegt, ja, mag allemaal waar wezen. Maar ik zie het verband niet met een praktisch dagelijks leven. Als je gelooft dat Jezus weerkomt om te oordelen de levende en de doden, wat natuurlijk al waar is, maar als je het gelooft in deze zin van dat is het einde van alles, en sommige mensen gaan naar de hemel en naar de hel, en dat is alles een beetje afgelopen, hoe je dan stellen wilt, dan, en dan mag jullie zeggen dat het niet zo is, maar dan komt het bij mij over als iets onwezenlijks, wel waar. Maar toch, ik weet niet. Ik hoor wel spreken over nieuwe hemel en nieuwe aarde. Maar ergens ligt het ver van me af. Maar als ik geloof dat dit jaar, volgend jaar, over 5 jaar, 10 jaar, Jezus komt. En hij komt om de toestand deze aarde te verbeteren. Hij komt helemaal eens recht te zetten. Na die tijd komt weer een andere periode. Maar dat Jezus inderdaad hierin zal grijpen. En dat dit jaar nog kan gebeuren. Volgend jaar of over 5 jaar. Weet het ook eerst maar. Dan komt het veel dichterbij. Ik heb je ook dat gevoel of niet? Ik heb het vaak eens naar preken gehoord. Over de radio, hoe dan ook. Er werd gesproken over er komt een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Wat ik ook geloof. Maar de meeste mensen reageren erop. In de zin van. Dat kan nog 1000 jaar duren. En dan fluisteren ze tegen zichzelf, ik hoop het ook maar. Is het daarmee ontlopen? Maar
tegenwoordig ook voor stil maar, wacht maar.
Stil maar, wacht maar, ja. Maar als je echt leeft in de verwachting dat Jezus heel spoedig terug kan komen. Ik bedoel, ik weet niet hoe het bij anderen gaat, maar
ik wou het goed
niet. Absoluut.
Wat
wij ermee zeggen?
Wat maakt ons verschil uit? Hoe kunnen wij de komende nooit af? We kunnen alleen leven in verwachting.
Leef je in verwachting?
Ja.
Ja? En je weet wat Petrus over die mensen zegt, waar blijft de hoop van zijn toekomst, hè? Die tekst ken je? Oh, nou. Ik zou zeggen, de tijd slaat niet op, maar dan kan je wel eventjes... je moet het niet te zeer op jezelf toepassen. Want zo wordt het ook niet bedoeld. Maar
Even kijken. Dit vrouw moet geweten dat er in de laatste dagen, dus 2 Peter 3, spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerte wandelen en zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? En het had natuurlijk door veel, het is even goed op in te gaan, en te laten, maar de vraag, dus dat kan nog 1000 jaar duren, of dit werd gezegd, er wordt natuurlijk erg veel gebeterd, hè? Maar als dat nog 1000 jaar duurt, is Jezus een leugenaar.
Ja, maar hoe concludeer ik dat?
Omdat hij gezegd heeft, dit evangelisch koninkrijk zal aan alle volken verkondigd worden en 1000 jaar later zal het einde zijn. Ja. En bij het ogenblik heel dicht staan, bij het ogenblik alle volken het evangelie gehoord zullen hebben. Trouwens natuurlijk het hele herstel van de staat Israël is een teken dat we in de eindtijd leven. En je kunt natuurlijk alle mogelijke dingen aanhalen in dat verband. Bijvoorbeeld ook wat tegen Nebukadnezar gezegd wordt. 7 tijden zullen we voorbij gaan. Jezus spreekt over de tijden der heidenen. Dus dat te laten nou op pad te krabbelen. Maar wij leven op het ogenblik 7 tijden na de verwoesting van Jeruzalem door Nebukadnezar. Wij leven inderdaad uiteindelijk in 7 tijden op het ogenblik. Dus alles wijst erop dat we enorm dichtbij staan. En Jezus heeft de mensen van zijn tijd, heeft hij beschuldigd dat ze niet gelet hebben op de tekenen van de tijden. Aan de ene kant zegt hij, de dag nog de uur is niet bekend. Het wordt jaar niet eens genoemd. Maar de hele loop van het wereldgebeuren, vooral herstel van de staat Israël en de verkondiging van het evangelie aan alle volkeren. Ik heb ook de vorige week ook gezegd dat er zijn verschillende zendingsgenootschappen op het ogenblik, goddank. Die hebben zich ten doel gesteld om in deze, niet te volgen, in deze generatie het laatste volk te bereiken. In deze generatie. En Jezus heeft uitdrukkelijk gezegd dat met dat gebied, dan zal het einde gekomen zijn. Zodat we naar de borgen laten. Want ik denk dat het dan niet laat is om daarop in te gaan. Hè? En nou is een tempel natuurlijk erg gauw gebouwd.
Ja, maar dit is voor ons christenen dan een
tijdmoeilijk. Dat is zeker, dat is zeker.
Toen langs de dreiging met die dingen ook alweer, die afkomst nu op naar Jeruzalem naar
kijken.
Ik dacht, oh nee, ik moet naar Engeland,
dat is ook weer mooi. Ik weet niet of jullie weten waar in de tijd.
Ik dacht, oh nee, dat zal even.
En jij hebt er graag bijgestaan, dus om niet zo'n stukje mee te nemen, ja? Ik weet niet of jullie allemaal weten, maar men heeft al een poging gedaan de tempel te herbouwen. In de 4e eeuw. En dus toen er een slot van gekomen Gods tijd niet was, was een eindje op weg met de bouw van de tempel. Dat was in die tijd, de Byzantijnse tijd, van Constantijn de Grote, zo tot het Romeinse Rijk zo lang christelijk werd, ja? Geschiedenis is men begonnen met de tempel te herbouwen. In Jeruzalem, de tempelplein. Toen was de moskee er nog niet. Die is pas in 600 zoveel gekomen. Ja. En toen heeft God ingegrepen. Heel erg wat plat. Een aardbeving. En ik wacht nu ook van aardbeving. Ja, dat zou je. Je hebt liever een raket, ja.
Nou,
het is waarschijnlijk klaar. Men zegt zelfs dat de hele tempel klaar ligt in onderdelen, maar dat is niet voornaamste, kan niet bewijzen. Maar één ding is natuurlijk wel, zeker, en misschien kunnen we deze avond dan eindigen, want we hebben gegeven deze punt eigenlijk genomen, even het puntje waken. Waak dan. Want je weet niet op welke dag uw Heere komt. Maar weet dit. Als de Heer des huizes geweten had. In welke nacht waakt de dief zou komen. Hij zou gewaakt hebben. En in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom wees ook gij bereid. Want op een uur dat gij het niet verwacht. Komt de Zoon des mensen. Waak dan. Want je weet de dag nog een uur. Van die dag of die uren weet niemand. Ook de engelen in de hemel niet. Ook de Zoon niet. Alleen de Vader. Zie toe, blijf waakzaam. Want ge weet niet wanneer het de tijd is. Gelijk een mens die buitenslands ging, zijn huis overliet en aan zijn slaven volmacht gaf. Aan ieder zijn werk en de deurwacht opdoet te waken. Waak dan, want ge weet niet wanneer de Heer des huizes komen zal. Laat in de avond of de middernacht, met hanengekraai of de smorgens kroeg. Opdat hij niet, als hij plotseling komt, u slapende vinden. Wat ik u zeg, zeg ik allen, waakt. Laat uw lenden om God zijn lampen brandende. En gij wees gelijk aan mensen die op hun Heer wachten, wanneer hij van de bruiloft wederkeert. Om hem, als hij komt en klopt, terstond te kunnen opendoen. Zalig die slaven, die de Heer bij zijn komst wakende zal aantreffen. Ziet toe op uzelf dat uw hart niet nimmer bezwaard worden, en die dag niet plotseling over u komen als een streek. Want u zal komen voor allen die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. Waakt te allen tijden, biddende, dat geen staat mocht wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal. Hier is de sprake van ontkomen. Gij weet zelfs zeer goed dat de dag des Heeren zo komt als een dief in de nacht. Terwijl ze zeggen het is alles vrede en rust, of er komt hun een plotseling verderf. Het is door geen zin ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou. Laten we dan ook niet slapen, dat wakker en nuchter zijn. Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter. De dag des Heeren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan. En dat zou kunnen verlangen. Ik ben niet zeker dat het worden. Daar al deze dingen al dus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandelen godsgericht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag God. Indien gij dan niet wakker wordt, zal ik komen als een dief. Tegen wie is dit gesproken? Niet tegen buitenstanders, tegen de gemeente. Indien gij dan niet wakker wordt, zal ik komen als een dief. En gij zult niet weten op welke uur ik u zal overvallen. Maar zeg voor dat je een kind van God bent, en je wordt door Jezus overvallen. Zie, ik kom als een dief, Openbaring 16.
Nou, je mag wel overvallen worden, Jorik, maar niet als een dief. Hij komt ook voor ons ook plotseling.
Amen, dus het woord overvallen heeft natuurlijk wel een beetje onaangename smaak, vind je niet? Ja. Kijk, ja, als je iemand verwacht, word je niet overvallen. En de gedachte is natuurlijk dat de Heer zo intens verlangt naar een bruid die echt in verwachting naar hem uitziet. En als we dat doen, dan is de kans niet zo groot dat we overvallen worden in die zin. Het zou waarschijnlijk toch plots onverwachts komen. En misschien als de Heer komt in gunst, is het dan al zo, maar we waren klaar. En we kunnen het blijdschap begroeten.
Ja, ik moet
dat
in dat verband een
mooie tijd. Waarom?
In het
hoofd. Ja, dat is.
Ik zie. Maar
mijn hart was wakker. Oh. Oh ja, kijk eens aan. Lees je het niet. Zullen we dan eindigen? Misschien nog even. Zullen we gewoon morgenochtend om 8 uur bij elkaar komen, stille tijd? Je hebt wel eens weekends waarin mensen bij zijn die niet zo serieus zijn. Ik hoop dat het deze keer wel een serieuze groep zijn, maar. Het is misschien overbodig om te zeggen, maar bedenk dat die ander beslapen zou vanavond nog graag, al of niet onder dekens, maar dan graag met de Heer alleen wil zijn. En misschien heb jij een heel erg belangrijk gesprek met iemand anders, maar morgen is weer een dag. En het zou jammer zijn om door een belangrijk gesprek iets nog belangrijks te storen. Hè? En als je morgenochtend wakker wordt, misschien is er iemand die, misschien ben je een avondmens, een ander, of ben je morgen een mens, een ander avondmens. Misschien is er iemand die nog niet helemaal uitgeslapen is. Hoeft het na 7:15 niet genadig te zijn, maar mocht je vroeg wakker zijn, bedenk, moet opeens terugdenken aan het weekend. We hadden ergens een, ergens op de Veluwe. Putten was dat, ja. En er zijn jongens geweest die, het was heerlijk zomerweer, die zijn 's morgens vroeg opgestaan en gaan wandelen. En ze hadden geen cent kwade bedoeling, maar ze hebben zo de deur geslagen. Dat anderen de laatste uren van de nacht niet hebben kunnen slapen. De jongens hadden er later spijt van. En ze hebben hun zonde beleden zo. Maar ja, dat is natuurlijk wel goed. Maar de mensen die waren dan, hebben daar mijn slaap niet terug. Hè? Dus, maar ja, er bestaat zelfs in het christen zijn nog zoiets van aan je naast te denken. Dat is niet verboden, dat mag ook nog wel. Goed. Zullen we eindigen met deze gedachte? We kunnen morgen verder gaan. Er gaan ontzettende dingen komen. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook een extra aansporing om anderen te waarschuwen. En misschien ook een aansporing nodig is om echt de Heer te verwachten. En elke dag te leven met de gedachte, hij zal nog spoedig kunnen komen. En ik moet zeggen, als ik bijvoorbeeld denk aan, meestal hebben ze voor het najaar Israël reizen geregeld. Ik heb nu twee voor het voorjaar, maar ik heb geen reis geregeld voor het najaar. Omdat ik helemaal niet zeker ben of dit najaar nog een reis zou kunnen maken. Zoals het over de dingen liggen, Midden-Oosten is zeer, zeer ernstig. En dit gaat niet met de sisser aflopen. Nogmaals, er kan een periode van schijnvrede tussen komen. Er kan antichrist komen die dat een tijdje weet te presteren. Maar dan weet je helemaal zeker dat het het einde zijn. Maar ik durf nog geen plannen maken voor het najaar. Zullen we je danken, misschien twee of drie willen danken. En ook tegelijkertijd zeggen, Heer, te midden van al die afval, laat het tenminste enkele mensen zijn die naar u uitzien. En Jezus heeft een keer een vraag gesteld. Als de Zoon des mensen komt, zal hij nog het geloof op de aarde vinden? Wat is jouw antwoord op? Ja. Ik zou zeggen door genade, ja. Ja. Dat de afval zo groot zou zijn. Als hij komt, de Parousia.
Ja, de Parousia.
Ja. Maar hoeveel mensen zullen tegemoet gaan? Zal nog het geloof vinden?
Een heel groot schaar staat achterin de
Je hebt een grote verdrukking komen, amen. Ja. Maar laten we geen probleem van maken. Laten we zeggen, nou Heer, door uw genade. Ja, oké. Okay. Zeg maar tegen de Heer dan. En vader, we willen u dankzeggen, Heer, dat alles uit genade is, Heer. En als we op onszelf zien en weten wat ons prachtig staat, Heer, dan moeten we zeggen, Heer, we kunnen dat in eigen kracht niet. Heer, we beseffen nauwelijks wat er misschien gaat gebeuren, maar we prijzen u, Heer, dat uw genade meer dan genoeg is, Heer, om alles mee te maken met de wil van de mensen. Ik dank u dat het inderdaad door genade is, Heer, niet uit eigen werken. Niet uit eigen kracht, Heer, maar door uw kracht. Heer, ik wil u prijzen dat we met elkaar u hebben gevonden, Heer. We zijn u dankbaar en we zijn toch gelukkig dat we u kennen. Heer, als we weten dat velen u zullen verlaten, Heer, dan is het ons gebed in Jezus' naam. Bewaar ons daarvoor dat wij u zouden vaarwel zeggen. Heer, bewaar ons daarvoor dat we de grootste schat die er te krijgen is, dat we die zouden weggooien. Om welke moeilijkheden dan ook, Heer. Je verlost ons van de boos. Dat uw koninkrijk kan komen, Heer. Je helpt ons om te staan. Die plaats waar u wilt dat we staan, zullen. Help ons, Heer, om te doen wat u wilt dat we doen, zullen. Heer, door uw kracht, niet door ons. Heer, door uw bekwaamheid, niet door ons. Heer, door uw wijsheid, uw liefde. Heer, ik bid u dat u meer en meer koning zult worden van ons leven, Heer. Ik moet u beleiden dat ik ontzettend veel faal, Heer, om u volkomen koning te laten zijn. Maar ik prijs u, Heer, dat u me daarop wijst. Heer, dat u mij corrigeert, ons allemaal. Heer, en dat we deze correctie mogen aannemen, maar opnieuw mogen buigen en zeggen, Heer, u bent de koning. Heer, ik wil u prijzen. Prijzen dat u een God van liefde bent. Ook prijzen, Heer, dat u uw troon gaat vestigen op deze aarde. Heer, prijzen dat ons een geweldige toekomst kan staan te wachten. Zou wij die hele weg met u gaan. Ik wil u loven en danken en aanbidden. U mag kennen, Heer. Geweldig voorrecht. Heer, en maak dat ons hart er helemaal op gericht zal zijn. Om uw verheerlijking te zoeken. Uw eer. Uw roem, niet ons eigen. Om u de lof te brengen, Heer. U de dank. Vrij van alle egoïsme, egocentrisme. Heer, dat u de enige persoon bent in ons leven. Niet de eerste, maar de enige. Heer, dat u volkomen koning kunt zijn. Help ons om te waken. Help ons om
te werken. Om weerbaar te zijn. Heren, ik wil u prijzen dat het alles is door uw genade. Alleen.
En heer, we zijn ervan overtuigd dat u diep intens naar verlangt. Dat er een bruid zal zijn die staat te popelen om u te ontvangen. Heer, u verlangt niet in de eerste plaats naar een bruid die alle mogelijke theorieën erover verkoopt en alle mogelijke beschouwingen over geeft enzovoorts. Heer, uw woord zegt heel veel over. We zijn ons bewust dat we door de veelheid van wat uw woord over deze dingen zegt, dat we soms haast kunnen vergeten dat u inderdaad komt. Heer, we zijn ons bewust dat we zoveel over uw komst kunnen spreken dat u zelf vergeet. Maar dit wil ik vanavond tegen u zeggen. Of we al of niet diep naar u verlangen. Ik in elk geval verlangen naar om meer naar uw komst te verlangen. Meer naar uzelf te verlangen. En Heer, u kent onze harten. U kent ons door en door. U weet dat er onder ons velen zijn en misschien mogen we zeggen allemaal. Dat weet u alleen. Maar er onder ons zeker mensen zijn die verlangen naar een diepere, inniger, intiemere gemeenschap met u. Heren, mensen die zich volkomen geven, niet maar voor uw zaak, maar aan uzelf. En ook als we de ernstige opdracht hebben, een evangelie te verkondigen, met een tweesnijdend scherp zwaard, een blijde boodschap, en tegelijkertijd een ontzettende waarschuwing. Heer, dan verlangen we dat alles wat we doen, alles wat we zeggen, door en door doordrenkt zal zijn van uw heiligheid en liefde. Heer, bewaar ons ervan dat we het boek van Openbaring of een zegel of daden, welk boek dan ook, alleen maar verstandelijk gaan benaderen. Dat we alleen maar op uit zijn om te weten precies hoe alles op een rijtje gezet moet worden. Heer, wat ik nodig heb, is een dieper verlangen naar uzelf. Een diepere gemeenschap met u. Een prachtig kennen van u. Maar het heel mijn hart. En Heer, dan kan ik een heel klein beetje begrijpen. Wat David bedoelde in zijn. Gelijk een hert schreeuwt naar frisse waterstromen. Zo schreeuwt mijn ziel door uw God. Mijn ziel dorst naar de levende God. Heer, laat ons zo naar bed gaan. En als er vragen overgebleven zijn, of vragen gerezen zijn, als er dingen zijn die ons niet helemaal duidelijk zijn, Heer, dat is niet het belangrijkste. U hebt ons nooit gevraagd om alles te begrijpen. U hebt ons wel gevraagd om uw liefde te hebben. En als we ook nog de dingen gaan begrijpen erbij, dan is het meegenomen. Maar Heer, ik verlang naar u meer liefde te hebben. Door uw eigen goddelijke liefde, uitgestort in mijn hart, door de Heilige Geest. Heer Jezus, u bent waar. U zijt de aanbidding. U zijt de lofprijs. En mogen er vele, vele, vele meer, miljoenen meer, toegedaan worden, die grote schade. U zal aanbidden, verheerlijken, prijzen en liefhebben. Halleluja. Amen. Nou is het echt wel bedtijd, hè? Misschien kunnen we iets lezen als inleiding van de bidstond. Sommigen van ons hebben in een ver verleden jeugd wat betreft de wederkomst van Christus geleerd van waar hij komt om te oordelen de leven en de doden. En dan zijn er mensen die hebben de boodschap iets rijker gehoord. En daar, denk ik, de boodschap die Jan de Heer ook zo sterk gebracht heeft. Hij komt niet alleen als rechter, hij komt ook als de bruidegom. En dat geeft een extra dimensie aan natuurlijk in de wederkomst van Christus. Maakt ook veel aantrekkelijker. En er zijn nogal wat kinderen van de Heer die zich verblijden dat de Heer komt om zijn gemeente tot zich te nemen. En daar is ook wel reden toe. Maar je kunt nog een stapje verder gaan. Trouwens, Ook want de Heer die heeft de boodschap gebracht dat er een vrederijk zou komen. En dat de Heer zou regeren. Alleen, ja, ik hoop dat sommige mensen was een klein beetje meer daar de nadruk op mochten leggen. Het is mensen mij vroeger zo gegaan, ik was blij dat de Heer van mij kwam. Maar wat die volken betrof, er kon eigenlijk niet zoveel schelen. Dat, goed, dat was iets van een bijbelstudie, maar meer ook niet. En misschien kunnen we enkele teksten lezen. Ik zal het heel makkelijk maken, eens de Bijbel open te slaan. Teksten die gaan over het koningschap van de Heer op aarde. En wat ermee gepaard gaat. En af en toe moeten we ook eens even tussen de regels doorlezen. Ik zal even voorlezen. En de Heere zeide, zo waar ik leef, en de heerlijkheid des Heeren de ganse aarde vervullen zal. Wat lees je dan tussen de regels door? Uiteraard dat hij koning van deze wereld wordt, maar dat wat nog meer. En de heerlijkheid des Heeren de ganse aarde vervullen zal. Inderdaad. Wat lees je nog meer tussen de regels door? Laat ik zeggen, wat lees je, wat weet je het Nieuwe Testament, wat hier niet zo uitdrukkelijk staat? Ja, dat is bij zijn komst, ja. Dus, want de tekening, als de Heer komt en Frederik begint, wordt de ganse aarde met zijn heerlijkheid vervuld. Maar, wat lees je tussen de regels door?
Iedereen volgt van de Heilige Geest.
Tenminste, Gods geest wordt uitgestort. Wat lees je tussen de regels door? Mensen, hoe wordt de aarde vervuld met de heerlijkheid des Heeren? Ja! Er ligt staat het Nieuwe Jeruzalem. Zij had de heerlijkheid Gods. Haar licht was als al kostelijke steen gelijk. En de volken zullen bij, er staat niet zijn licht, het is wel zijn licht, zullen bij haar licht wandelen. Ja. De hele schepping ziet rijkhalsend uit naar het onthuld worden van de Zonen Gods. Op de, in Matthäus 17, op de, misschien was dat de Tabor, de berg der verheerlijking. Ja, daar veranderde Jezus voor zijn ogen van zijn en zijn aangezicht straalde gelijk de zon. Maar Matthäus 13 staat, en de rechtvaardige zonnen stralen gelijk de zon. Kijk, veel mensen zijn tevreden om ergens ver weg van de aarde te gaan met de Heer naar huis, zoals dat heet. Ja, wacht even. Heb je ook stilgestaan dat... dat wij het instrument zijn waardoor de aarde met zijn heerlijkheid gevuld moet worden. Dat is even een opdracht. Het houdt natuurlijk verband hier met waardig worden. En misschien een vreemde vraag, maar hoeveel heerlijkheid zullen wij volgend jaar, of 5 jaar, of 10 jaar als de Heer terugkomt, hoeveel heerlijkheid zullen wij in het Vrederijk kunnen uitstralen? Ja, zullen we het hier nu ontvangen? Nee, niet. Dus, zal ik je vandaag een flink postje erbij krijgen. Maar morgen ook. Ja. Zowaar ik leef, in de heerlijkheid des Heeren, de ganse aarde vervullen. De meesten weten wel dat dit, hebben wel eens gezegd, alle eerbied hoor, God is een onverbeterlijke optimist, maar deze woorden zijn gesproken op elk ogenblik. Het is nummer 14. Op het moment dat Israël de grens van Kanaan bereikte bij Kadesh Barnea, en toen de ongeloof weigerde in te gaan, en toen nog 38 jaar terug in de woestijn. Op dat moment staat voor de eerste keer in de Bijbel dat de ganse aarde vol zou worden van zijn heerlijkheid. Nou, dat is een optimisme. Op het moment van de grootste nederlaag. Op het moment dat heel Gods plan gedwarsboomd werd. Op het moment dat ze hadden kunnen ingaan het land veroveren. En terug aan de woestijn. En op dat moment zegt de Heer dat de ganse aarde vol zou worden van zijn heerlijkheid. Denk ook eens een keer aan als je een beetje een moeilijk ogenblik hebt of terug wilt gaan de woestijnen. Ja, ik ga op de woestijn, ik ga de put zetten, maar de ganse aarde verbonden wordt met de heerlijkheid in mij heen. O Heer onze God, Heer onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde? De Heer is koning, eeuwig en altoos. Voor degene die gisteren niet waren, even dit tussen gezegd. We hebben gisteren de vraag gesteld, wat is eigenlijk de diepste oorzaak van al die oorlogen, broederigheid, ellende en strijd in de wereld? Is dat een kwestie van Amerikanen en... Russen en Chinezen, of is dat een oliecrisis? En er is één oorzaak. En dat is dat God gezegd heeft, ik heb mijn koning gesteld in de heilige berg Sion. En de mens zegt, wij willen niet dat deze over ons heersen. Daarover gaat de eindstrijd. En dat is een strijd geweest door de eeuwen heen. Maar juist in de eindtijd, in de antichrist, wordt het natuurlijk heel verscherpt. Hè? De Heer is koning, eeuwig en altoos. Alle einden der aarde zullen het gedenken zich tot de Heere bekeren. Alle geslachten der volken zullen zich nederbuigen voor uw aangezicht. Want het koninkrijk is des Heeren. Hij is heerser over de volken. En als je leest, hij is heerser over de volken, wat lees je tussen de regels door? Met hem regeren. Je moet leren om het Oude Testament ook te lezen in het licht van het Nieuwe Testament. Hè? Des Heeren is de aarde en haar volheid. De wereld en die erop wonen. De Heere troont als koning in eeuwigheid. Dat goed, dat woordje koning ook, hè? Of Heeren. De ganse aarde vrezen voor de Heeren. Al de bewoners der aarde moeten voor hem ontzag hebben. Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig. Uw koninklijke scepter is een rechtmatige scepter. Ik wil uw naam vermelden in alle geslachten. Daarom zullen volken u loven voor altoos en eeuwig. Daarom zullen volken u loven. Als de volken dat straks gaan doen, zou het niet goed zijn dat zijn bruid ook eens vast mee begon. Ja. Alle gevolken klapt in de handen. Juist God toe met jubel geroepen. Dat wordt een makkelijk pinkstig mee dan ook. Hè? Ja. Want de Heere de Allerhoogste is geducht. Een groot koning over de ganse aarde. Psalm zingt God, psalm zingt. Want God is de koning der ganse aarde. Sommige mensen die verwijzen naar de hemel. Hij is de koning op aarde. God regeert over. Hier staat een bevolking. Dat is ook waar. Gelijk uw naam, o God, zo is uw lof tot aan de einden der aarde. Verhef u boven de hemel, o God. Uw heerlijkheid zij over de ganse aarde. Niet wat moeilijke vraag, maar hoe staat het Nieuwe Testament? Verhef u boven de hemel, o God. Uw heerlijkheid zij over de ganse aarde. Opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. Efeze 4 ook, hè. God heerst in Jacob tot aan de einde der aarde. Je zou verzoeken komen welke tekst commentaar te leveren, maar God heerst in Jacob tot de einde der aarde. Waar de morgen gloort, dus Rusland, China, en de avond daalt, Amerika, brengt gij gejuich. Juicht Goden, gij ganse aarde. Psalm zingt de heerlijkheid van zijn naam. De ganse aarde aanbidden u. En psalm zingt u. Zij psalm zingen uw naam. Dat de volken u loven, o God. Dat de volken al te gaven u loven. Dat de naties zich verheugen en jubelen. Omdat gij de volken de rechtmatigheid richt. Gij koninkrijk in de aarde. Zingt Goden. Psalm zingt de Heer. Hij heerst van zee tot zee. Van de rivier tot de einde der aarde. Mogen alle koningen zich voor hem nederbuigen. Alle volken hem dienen. Gelooft zij zijn heerlijke naam voor eeuwig. En zijn heerlijkheid vervullen de ganse aarde. Amen, ja, amen. En vergeet steeds bij het lezen niet dat dit gaat alles plaatsvinden. Als die er komt. Maar het kan alleen plaatsvinden als de voorbereidingen getroffen zijn in deze tijd. Stapel God, richt de aarde, want gij bezit alle volken. Wij zeggen, hij bezit de gemeente. Uw naam is Heere, de Allerhoogste over de ganse aarde. Alle volken die gij gemaakt hebt zullen komen en zich voor uw nederbuigen, Heere, en uw naam eren. Wat vindt veel te weinig bij stilgestaan? Je hoort nog eens van de opname der gemeente, het was geen Bijbelse uitdrukking. Maar, de Bijbelse, ja, die uitdrukking komt nooit voor. En er is wel een tekst dat de Heer tegemoet gaat. Maar er zijn zoveel teksten over de aarde vervuld met zijn heerlijkheid. Waarom staan we die over? Uur is de hemel, uur is ook de aarde, de wereld en haar volheid. Zingt de Heer een nieuw lied, zingt de Heer geen ganse aarde. Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle naties zijn wonderen. Geef de Heer geen geslachten der volken, geef de Heer heerlijkheid en sterkte. Zegt onder de volken, wat zullen we zeggen? De Heer is koning. En ik ga je dit vertellen, dat als je onder de volken vertelt dat de Heer heiland is, heb je weinig tegenstand. Maar zo gauw je begint te vertellen dat hij koning is, dan komt de tegenstand. Dat hebben we zo'n gekregen in het Romeinse Rijk van de Vendu. De Heer is koning, dat de aarde juichen. Sommige mensen maken van, de Heer is koning, dat de aarde treuren. Dat staat er niet. De bergen versmelten als was voor het aanschijn des Heeren. En die bergen lijken soms zo ferm, hè? Dan, die rots, die geweldige rotsmassieren. De bergen versmelten als was voor het aanschijn des Heeren. Daar moet er flink goed van uitgaan, hè? Voor het warmte. Voor het aanschijn van de Heere der ganse aarde. De hemel verkondigen zijn gerechtigheid. En alle volken zien zijn heerlijkheid. Dat toekomstmuziek. Want gij, Heere, zijt de Allerhoogste over de ganse aarde. Alle einden der aarde hebben aanschouwd heil van onze God. Profetie wordt wel eens in de verleden tijd gesteld. Eigenlijk geen gekke gedachte. Want als je profetie in de verleden tijd stelt, betekent dat je zelf eigenlijk in de geest erin ligt. Ga ik het bedoelen? Ja. Hoe is het over gekomen? Van waar de zon op gaat en waar ze onder gaat, zijn de naam des Heeren geloofd. Verheven boven alle volken is de Heere. Loof de Heere alle geen volken. Prijst hem alle geen natieën. De David dan niet wist dat het nooit gebeuren zou. Hè? Alle koning der aarde zullen uw Heeren loven. Ze zullen zingen van de wegen des Heeren. Dat alle koningen ook zingen kunnen. Want de heerlijkheid des Heeren is groot. Uw gunstgenoten zullen u prijzen. Ze zullen van de heerlijkheid van uw koningschap spreken. En van uw mogendheid gewagen. Tegenwoordig laten de meeste Joden getuigen over om de heerlijkheid van zijn koningschap te spreken. Om de mensenkinderen zijn machtige daden te verkondigen. En de luisterrijke heerlijkheid van zijn koningschap. Uw koningschap is een koningschap voor alle eeuwen. Uw heerschappij voor alle geslachten. Al wat leeft zal zijn heerlijke naam prijzen voor altijd en eeuwen. De Heer is koning voor eeuwen. Gij koningen der aarde en alle natieën. Gij vorsten alle richters der aarde. Dat ze de naam des Heeren loven, want zijn naam alleen is verheerlijkt. Ze zullen optrekken en zeggen, komt, laten we opgaan de berg des Heeren naar het huis van de God Jacobs. Opdat hij ons leren aangaande zijn wegen. Opdat hij ons leren. Zou je het alleen doen? Hoe zal hij ons leren? Ja. Dus ze gaan naar de Heer toe, ze Heer, leer ons uw wegen. En dan zegt hij, nou kijk naar mijn gemeente, dat je kunt zien. Ja. Opdat hij ons leert aangaande zijn wegen, en opdat wij in zijn paden wandelen. Vanuit Zion zal de wet uitgaan, en de Heer een woord uit Jeruzalem. En hij zal richten tussen volk en volk, en recht spreken over machtige natieën. Te dien dagen zal wat de Heer doet uitspruiten, dat sieraad en heerlijkheid zijn. En de vrucht des lands tot glorie en luister. Een kind is ons geboren. En zoon is ons gegeven. En hij zal een kruis sterven voor onze zonden. Oh, sorry. Dat is wel waar natuurlijk. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn. En eindeloos de vrede op de troon van David. En over zijn koninkrijk. De aarde zal vol zijn van kennis des Heeren. Zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Daar ginds verheft men zijn stem en jubelt. Over de majesteit des Heeren juicht men van de zee af. Van de zoon der aarde horen wij psalmen. Heerlijkheid voor de rechtvaardigen. Als we dat lezen van de zoon der aarde horen wij psalmen. Ik weet, schiet mijn gedachte. Het was, ik hoop tijdens een jamboree in 1937. Toen zei iemand, een groep mensen, zeggen wij, we bidden voor een grote opwekking. Ja, zijn zuster, we worden allemaal gereformeerd. Van de zoon der aarde horen wij psalmen. Heerlijkheid voor de rechtvaardigen. De Heer der Heerscharen zal koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem. En er zal talenten maar heerlijkheid zijn. En de Heer de Heerscharen zal op deze berg voor alle volken een feestmaal aanrichten. Dat wordt een feest. En hij zal de sluier vernietigen die alle naties omsluiert. Als de mensen maar wilden geloven dat ze omsluieren waren. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen naar het recht. Wie zijn die vorsten? En ieder van hen zal zijn als een beschutting tegen de wind. Wie zal zijn als een beschutting? Die vorsten. En als een toevlucht tegen de stortbui. Als waterstroom in een dorre streek. Als de schaduw van een machtige rots in een dorstig land. En dat schiep ook een klein tafereeltje in gedachten. Daar ergens die weg die afdaalt van Jeruzalem naar Jericho in de woestijn. Daar het picknickte. Maar het moest er wel een beetje een rots zoeken om achter te schuilen. Want die zon zo heet. Ja. De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden. De steppen zal juichen en bloeien als een narcis. De heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven. De luister van de Karmel en van de Saron. Ze zullen aanschouwen de heerlijkheid des Heeren. Ja? Ze zullen aanschouwen de heerlijkheid des Heeren. Hoe? Waar? De luister van onze God. En de heerlijkheid des Heeren zal zich openbaren. Hoe? En al het levende tezamen zal dit zien. De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volken. En alle einden der aarde zullen zien het heil van onze God. Uw losser is de heilige Israëls. God der ganse aarde zal hij genoemd worden. En men zal van waar de zon ondergaat, de naam des Heeren vrezen. En waar ze opgaat zijn heerlijkheid. Want hij komt. De tijd komt om alle volken en talen te vergaderen. Ze zullen komen en mijn heerlijkheid zien. En wie zal de meeste blijdschap hebben als ze zijn heerlijkheid zien? Jezelf. Ja. Als ik kan zeggen, kijk. Er staat in 2 Thessalonicenzen 1, wanneer hij komt om verheerlijkt te worden in zijn heilige. en een verbazing aanschouwd worden, die de tot geloof gekomen zijn. Ik zal mijn heerlijkheid onder de volken brengen, en zullen alle volken het gericht zien dat ik voltrokken heb. De God des hemels zal een koninkrijk oprichten, dat een eeuwigheid niet zal te gronden gaan. Met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon, en hem het heerschappij gegeven, en eer een koninklijke macht. En alle volken, natie en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. En zijn koningschap is een dat onverderfelijk is. De Heer zal koning zijn op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid. Hij zal groot zijn tot aan het einde der aarde, en hij zal vrede zijn. Een leuke vertaling, niet vrede geven, maar vrede zijn. Want de aarde zal vol worden van de kennis van des Heeren heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken. Jubeluide, gij dochter van Sion, juich, gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Hij zal de volken vrede verkondigen, en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee, en van de rivier tot de einde der aarde. En de Heer zal koning worden over de gehele aarde. In die dagen zal de Heer de enige zijn, en zijn naam de enige. Allen die zijn overgebleven, al de volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heen trekken, om zich neer te buigen voor de koning, de Heer de Heerschaar. Want van waar de zon op komt tot waar ze ondergaat, is mijn naam groot onder de volken. Want een groot koning ben ik, zegt de Heer de Heerscharen. En mijn naam is geducht onder de volken. Luide stemmen klonken in de hemel zeggende, het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heer en aan zijn gezalfde, zijn Christus. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. Gij koning der volken, wie zou u niet vrezen, Heren, en uw naam niet verheerlijken? Want alle volken zullen komen en zullen voor u nedervallen in aanbidding. En ik hoorde een stem van een grote schare, als een stem van vele wateren, als een stem van zware donderslagen zeggende, halleluja! Ik zal het niet zo luid doen als de donderslagen. Want de Heer onze God Almachtige heeft het koningschap aanvaard. Die ook blijven binnen? Ja. En dan te bedenken dat twee groepen zijn daar aan mee te werken. En die zijn er mee te werken met instrumenten zijn waardoor de heerlijkheid God straks openbaar wordt aan de volkeren. Ik zou zeggen, als de volken straks dus de Heer gaan aanbidden, laten we vast een begin maken. Want wij moeten straks voordoen hoe ze het doen moeten. Ja? Vader, we willen u vanmorgen loven en prijzen en danken en eren en verheerlijken en groot maken. U bent een groot koning over de ganse aarde. En Heer, wij weten dat wij nog een geweldige eindslag tegemoet gaan. We weten dat het nog fel gestreden zal worden. We weten dat de Satan en de Antichrist alles op alles zullen zetten om het rijk voor zichzelf te behouden. Maar in dit ogenblik verklaren we, Heer Jezus, dat u de rechtmatige koning bent. Dat uw vader gezegd heeft, ik heb mijn koning gezet op mijn heilige berg Sion. Heer, we aanbidden u vanmorgen als de grote koning. En met heel ons hart zeggen we, Heer, kom spoedig. En misschien zeggen we ook in ons hart, Heer, geef ons nog een klein beetje meer tijd ons voor te bereiden. Want we hebben zo vaak de tijd verlummeld. We hebben zoveel tijd voorbij laten gaan. Maar Heer, wij verlangen eraan waardig te zijn. Om aandeel te hebben in die grote opdracht. Dank u voor het geweldige. Dat straks alle volken uw heerlijkheid zullen zien. Dank u daarvoor, Heer. En nogmaals, kom spoedig. We aanbidden u en loven u en prijzen u. Wonderbare, machtige, heerlijke Heer. Dan bent u toch groot. Halleluja. Amen. Hetgeen wat we straks over hadden, of ja, ik heb al gezegd, maar dat God zijn heerlijkheid aan de hele schepping wil openbaren door zijn gemeente heen, dat sommige mensen wel een klein beetje heet op het dak valt. Maar had iemand misschien voor een verder gaat daar een vraag over? Of is dat... Ik zou me levendig kunnen voorstellen, die me zegt, ja, ik zie helemaal geen verband, ik weet niet wat er gaat, het lijkt me wel heel vreemd en zo. Is voor iedereen glashelder, klaar en duidelijk? Is iedereen zich bezig voor te bereiden voor de grote taken in het komende Frederijk?
Misschien wordt het duidelijk als
volgende. Ja, we zouden eigenlijk nog iets zeggen over Gods oordeel die komen, dat we voor waarschuwen moeten, maar het zou kunnen zijn dat... voordien.
Als je op kantoor waarschuwt, hè? Ik probeer dat ook wel een beetje, maar ik heb niet zo erg vermoed. Maar dan gaan ze spotten. Wat moet je dan doen?
Dan zeg je gewoon, je bent bezig de Bijbel te vervullen. Op de laatste dag zullen spotters komen, staat er.
Ja.
Zoek je uit het verste onderwerp? Oh ja. Maar nog. Maar is die. Je kunt nu verder gaan zonder meer, maar. Is deze gedachte voor iedereen duidelijk? Dat bij het ogenblik voorbereid worden. We krijgen geen harples. maar. Dat wij inderdaad voorbereid worden voor een enorme taak. In de misschien zeer nabije toekomst. Is dat. Iedereen duidelijk? Sommigen kijken een klein tikje wezenloos. Ik weet niet of ik het goed heb, maar.
Slapen in ogen.
Is dat?
Voor de slapen in ogen.
Nou, dat zal niet zijn, denk ik wel.
Ja? Ja, dat is wel. Het kan niet zijn dat de verwarming bezig
is. Wie waarschuwt uw baas eventjes? Ja. Straks was het met z'n koud. Zeg Herman, kun je even zeggen dat er een heel belangrijke vraag gesteld werd? Ik kan ook deze kant komen zitten.
Ja, want ik vind het erg als je weer afgaat.
Oh ja?
Ik vind het juist koud van.
Oh, nou. Nou, dan duurt het toch wel een tijdje voor het merkt hoor. Maar. Nog. Dus de ene gaat over de verdrukking en de andere over de. Ja. Kijk, dit is natuurlijk een onderwerp waar je wel niet zo vreselijk veel over hoort spreken. En daarom zou het wel begrijpelijk zijn als sommige mensen zeggen, ja, het is maar een beetje duister, maar... Niemand daarover een vraag?
Ja, ik eigenlijk wel.
Oh! En die vraag is?
Het gaat alleen een beetje moeilijk om te spreken. Hoe zou het dan komen dat... in de kerken daar zo bitter weinig over gesproken wordt.
Omdat wij niet genoeg doen.
En omdat er toch ook positieve christenen zondags in de kerk zitten. Onder het woord van God. En ik daar zelf ook toe behoor. Maar ik zo weinig over deze toekomstgedachten hoor spreken. Terwijl dat er toch ook predikanten zondags voorgaan in de kerken. Die ook positief onze broeders zijn in Christus. En hoe zou dat dan komen? Want die toekomstverwachting geldt voor ons allen als christenen.
Ja. Nou is natuurlijk een kerkers vaak iets groter dan een groepje hier. En als het goed is in een kerk, dan komen natuurlijk steeds meer mensen tot geloof. En ja, dan kom je natuurlijk gauw in de verzoeking om alsmaar... de boodschap zo te brengen dat de jongsten het begrijpen kunnen. Dat is één ding. Er zijn natuurlijk verschillende redenen. De theologen zeggen zelf dat de eschatologie is het meest verwaarloosde onderdeel van de theologie. En gewoon mensen zullen zeggen dat de levende eindtijd is het meest verwaarloosd. Dus dat zeggen we zelf. Maar misschien is het ook dat we te weinig verbidden dat de boodschap meer doordringt. Hè? Ik heb dikwijls de vergelijking getrokken met communisme. Sommigen kennen dit voorbeeld wel. Ik spreek met een communist, die is erg vurig en zo. En soms een beetje halfspottend zeg ik tegen hem: en hoe gaat het tegenwoordig met jullie wereldrevolutie? Hij zegt: pardon? Hoe gaat het met jullie wereldrevolutie? Waarmee? Met jullie wereldrevolutie? Ja, nooit van gehoord. Ik bedoel, in heel de wijde wereld is geen enkel communist nooit gehoord van wereldrevolutie. En Jezus kwam een wereldrevolutie ontketen, hè? Ja. Eén antwoord is misschien dit, dat de duivel heeft natuurlijk alle belang bij, dat we zo weinig mogelijk van weten. En misschien moeten we echt meer daarvoor bidden. Kijk, het is natuurlijk zo, in de tijd van Luther en Calvijn, daar was de boodschap nog bijna bekend van redding door genade alleen, niet op grond van eigen werken. En dan kun je natuurlijk begrijpen dat mensen als Luther die boodschap ingehamerd hebben. Niet waar? Het, Dat had het volk op dat moment nodig. Maar als wij spreken van de reformatie, dan is de reformatie eigenlijk niet de reformatie, maar het begin van de reformatie. En wat in de praktijk heel vaak gebeurt, je denkt maar even, je gaat een berg bestijgen, en sommige mensen die komen uit die vlakte, gaan eentje de berg op, en daar is een mooi plateautje, heel erg mooi uitzicht, ja. En je kijkt naar beneden, naar al die stakkers die daar nog beneden zitten. Maar als je nou even om zou kijken, zou je zien dat die berg torenhoog zich boven je verheft. Men is vaak, geloof ik, te gauw tevreden met het beetje dat men bereikt heeft. Terwijl Paulus aan het eind van zijn leven nog kon zeggen, ik jaag met de prijs te roepen God. Hè. Maar gewoon, we kunnen er meer voor bidden dat, en zelf ook in gesprekken en brieven, hoe dan ook, de boodschap doorgeven.
Nou, ik hoorde laatst iemand zeggen die echt positief is en een ledig geboren christen. En die had het over, over de boodschap die u brengt. En die zegt, de boodschap die ligt me toch beter, want ik vind het helemaal niet zo lekker voor mijn vlees om door die grote verdrukking te gaan.
Maar dat is best eerlijk, hè?
Ja. En dan degene die het zei, viel bijna onze boodschap over buiten.
Overigens is dat natuurlijk niet mijn boodschap zozeer, hoor.
Nou ja, dat wordt wel zo.
Ja. Ja, dat is natuurlijk ook
gemerkt. Omdat u een van de weinigen bent die het echt, het is opgehouden. Dat is ook een van de weinigen die het hier brengt. Bijna overal waar je komt, kennen ze wel de ene kant, maar de andere kant is er erg weinig gehoord. Of ze moeten...
Nou ja.
Ja, dat is wel
een... Weer nog een vraag. Anders dan, misschien eventjes het boek van Openbaring opslaan. Er zijn natuurlijk ook mensen die zijn bang om op de trein te komen, omdat er nogal zoveel meningen bestaan en zo. Dat is natuurlijk ook een punt dat sommige rol speelt. In Openbaring hoofdstuk 4 begint het eigenlijk profetische gedeelte. En als we iets zeggen over dat onze taak is anderen waarschuwen, moet u begrijpen dat het boek van Openbaring is geschreven door iemand die een beetje in de verdrukking zat op het eiland Patmos. Het boek van Openbaring is niet geschreven en niet gegeven aan iemand die in een studeerkamer zat en zei, nou gaan we eens even iets aan die profetieën uitzoeken. Maar het is iemand die zelf verbannen was om het woord van God, die deze boodschap kreeg. En we weten ook allemaal dat er in het boek van Openbaring ontzaglijk ernstige dingen staan. Daarom is het, mag ik ook zo zeggen, dat dit boek is geschreven, wanneer niet zuiver alleen en toch onder meer, heel belangrijk gezet, geschreven als een troost, bemoediging, versterking voor mensen die door een tijd van verdrukking gaan. Er zijn in de tijd van de mensen eigenlijk 10 perioden van verdrukking geweest, van vervolging. Je leest ook van Gesop 10 verdrukking van 10 dagen. En de laatste verdrukking, want ik hoor Domitianus, dat was de 10e en heeft ook precies 10 jaar geduurd. Misschien toevallig of niet toevallig, maar. Het boek van Openbaring laat ons dan zien de oordelen Gods die over de aarde gaan. Maar begint het profetisch gedeelte in hoofdstuk 4 met een deur geopend in de hemel. En ik zag een troon, rondom de troon 24 tronen. En wat de Openbaring doet is dit. Wij zouden misschien zo gedaan hebben. Niet in al die beroerdigheid zien die komen zou, en de mensen die tegen God opstand zijn, en hoe God zijn gerichten uitgiet enzovoorts, oordeel uitgiet. En dan zou het misschien tegen het eind zeggen, ja, maar voor sommige mensen komt het toch nog wel goed. Maar het boek van de Openbaring laat eerst de uitkomst zien. Ja. Begint met, dus in hoofdstuk 4, het profetisch gedeelte, God is nog op die troon. Dat is een, als je dat weet, en daarmee begint, dan heb je meer moed om moeilijkheid tegemoet te gaan. En dat gedeelte, hoofdstuk 4 en 5, eindigt met, neem eventjes vers 13 van hoofdstuk 5. En alles, het is dus een visioen, hè? Alle schepselende hemel, en op de aarde, en onder de aarde, en op de zee, en alles wat erin is, hoorde ik zeggen. Wat hebben we toch een ontzettende verdrukking door moeten maken, en wat is toch God tevreden geweest? Nee. Hem die op de troon gezeten is, en het Lam, zij de lof, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht, tot in alle eeuwigheden. En de vier levende wezens zeiden amen. En de oudsten wierpen zich neer en aanbaden. Dus, voordat iets gezegd wordt over die verdrukking, wordt eerst, ons eerst getoond hoe de mensen zich voelen die eruit komen. En die schijnen toch met God eens te zijn. Ja. Dan krijg je in hoofdstuk 7 eerst die verzegelde naar het Israël. En de hele gedachte van het verzegelen staat trouwens in hoofdstuk 7 vers 1. Daar zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden. Of er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee of over enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebben het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem dat de vier engelen aan die gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen. En hij zeiden, breng geen schade toe aan de aarde, nog aan de zee, nog aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Hier gaat het dus uit van de gedachte dat voordat er iets gebeurt, legt God zijn hand op diegenen die verzegeld worden. En het gaat over de 12 stammen, is in dit geval. Maar voordat de moeilijkheden komen, al over de bescherming gesproken. En dan in hoofdstuk 6, waar we het over geslagen hebben, daar zie je dit, het lang opent de eerste zegel, tweede zegel enzovoort. En elke keer als iets gebeurt, als iets op aarde gebeurt, wordt het zijn gegeven in de hemel. Later met die bezuinen, een engel blaast op een bezuin en dan gebeurt er iets. En dan krijg je ook die zeven schaal die uitgegoten worden. Ja? En engel giet zijn schaal uit en dan gebeurt het. En dat geeft natuurlijk een grote moed dat er niets gebeurt zonder Gods toelating of zelfs zonder zijn bevel. Dus wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt, is maar niet een, iets dat Sadat in zijn hoofd gekregen heeft. Of de Syriërs. En ik wil niet zeggen dat dit de vervulling is van bezuin of zegel of zo. Maar je hebt deze zekerheid dat, God heeft de zaak in handen. En dat je niet overgelaten bent aan de willekeur van de vijand. En zo zie je dat het boek van Openbaring enorme troost geeft. En gaat ze ook verder. En nu wat ook merkwaardig is in het boek van Openbaring. Is dat je dus telkens weer het resultaat ziet. De uitkomst. Voor het eigenlijke gebeuren. Ook in hoofdstuk 7 bijvoorbeeld. Daarna zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon. En alle volken, stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam. Bekleed met witte gewaden en met palmtakken in handen. Met palmtakken in handen, wat... is de gedachte. Dat was zeker een week voor de tijd hoor. Maar palmtakken zijn toch een teken van overwinning, nietwaar? En hier zijn mensen die overwonnen hebben. In vers 14 lees je. Vers 13 erbij. En een van de oudsten antwoordde zei tot mij: wie zijn deze die bekleed zijn met witte gewaden? Waar zijn ze gekomen? Ik sprak tot mijn heer, gij weet het, hè? Het is de zegel ook gezegd. Heeft Johannes blijkbaar van afgekeken. Maar een diplomatiek antwoord. Gij weet het. En hij zei dat mij deze zijn die komen uit de grote verdrukking. En ze hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn ze voor de troon van God en ze vereren hem dag en nacht. En dan ga je terug naar vers 9. Die grote schaar die met tellen kon. Palmtakken in hun handen. Vers 10. En ze riepen met luide stemmen zeiden: die wreedheid van onze God, die ons zo die moeilijkheden laten doormaken. Nee. Die mensen net uit de verdrukking komen zeggen: de zaligheid is van onze God die op de troon gezeten is en van het Lam. En al de engelen stonden rondom de troon en de oudsten de vier leven. Dat woord dieren vind ik een lelijk woord hier. Levende wezens is beter. Vier levende. En ze wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God. Wat doen veel mensen? Vervloeken God. En hier zijn mensen die komen uit de allermoeilijkste periode van de wereldgeschiedenis. Wat doen ze? Ze aanbidden God. Zeggende amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de macht en de sterkte. Zij onze God tot in alle eeuwigheden. Dus de lof. Ze kunnen God loven dankzij de moeilijkheden. De heerlijkheid, er was zoveel ellende op aarde. De wijsheid, ja, het had zich niet vergist. Ja. De dankzegging, ze kunnen God danken als ze uit de grote verdrukking komen. En de eer, en de macht, en de sterkte, ja, was de duivel niet de sterkste? Nee. Eer, en de macht, en de sterkste. Hè. En pas in hoofdstukken verderop, daar wordt pas over die verdrukking gesproken. Maar eerst wordt je getoond hoe de mensen eruit komen. En dan, dus dat zeg je, hey, als ze er zo uitkomen, nou, dan dat geeft moed, hè. En dan ga je lezen hoe het eigenlijk dan worden zal. Hoofdstuk 8, 9, gaat over de bezuinen. Waarbij je ziet dat God het in de hand houdt. En die twee getuigen. Ja, je kunt natuurlijk allemaal een theorie erop hangen. Sommigen zeggen het zijn Mozes en Elia. En anderen zeggen het zijn de gemeente in Israël. Het staat niet wie ze zijn. Dus laat ze het maar rustig zitten. Maar er staat wel dat zij, dat in die tijd van Antichrist, dat God een getuige bepaalde, of het nou letterlijk twee mensen zijn, best mogelijk. Maar, want hun lijken liggen daar op de straat van de stad later. Maar dan zie je dit, dat juist in die tijd, dat God toch als Antichrist woedt en het schijnt alles kapot gaat, dat er mensen zijn die zelfs gezag hebben en kracht uitoefenen. In hoofdstuk 12, dit is geen behandeling in het boek Openbaring ogenblik, maar het gaat even deze gedachte dat Gods bescherming ook. En bijvoorbeeld hoofdstuk 12 begint dan met die vrouw en die draak, en in vers 13. En toen de draak zag dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw die het mannelijk kind gebaard had. En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen. Naar haar plaats waar zij onderhouden wordt, buiten het gezicht van de slang, een tijd, een halve tijd. Nou, in de tijd van de Waldens al de grenzen, heeft men toen gesproken van de kerk van de woestijn. En men heeft het toen opgevat, als niet terecht, maar het was een troost voor de mensen, dat ze daar in die wijnen en die dalen daar in Noord-Italië en zo, toch wel een beetje schuilplaats konden vinden tegen de achtervolgers die, ik weet niet of jullie weten, maar er zijn, moet ik het zeggen, maar door de Romeinse kerk zijn schatten 50 miljoen mensen vaak op de meest beestachtige wijze omgebracht. Schat namelijk ongeveer 50 miljoen. En natuurlijk wordt gezegd, ja, maar dat heeft de staat gedaan en niet de kerk. Hè? En bijvoorbeeld in Rusland ook. De regering vervolgt niet, dat doet de partij. Welke mensen zitten in de regering? De partij. Maar dat doet de regering niet, de partij. En zo hier ook. En het is bijvoorbeeld een bekend feit dat na die ontzettende Bartholomeusnacht, en er zijn dat toen de tijd ongeveer 70.000 mensen in Frankrijk omgekomen, toen heeft men in het Vaticaan een soort munt geslagen, dat verheerlijking, dat dankbaarheid, dat er zoveel hugenoten afgeslacht waren. Ik moet zeggen dat de kerk niet gedaan heeft. Hè? Nou is het natuurlijk niet onze taak om bepaalde richtingen te schelden, maar ik geloof in deze tijd van een valse ecumene dat het toch belangrijk is dat mensen weten dat en de Rooms-Katholieke Kerk en iets mindere mate de Protestantse Kerk ontzettend veel christen hebben afgeslacht. Misschien weten de meesten het niet, maar een man als Luther heeft bijvoorbeeld letterlijk een doodsbevel betekend met deze woorden: Nihi Luther op plaatje. Mij Luther behaagde, dat was een doodsbevel, omdat iemand, dat was tegen Rooms-Katholiek in elk geval. En het is natuurlijk zo, word je protestants opgevoed, dan leer je, tegenwoordig niet zoveel als vroeger, de gruwelen van de inquisitie. En word je rooms opgevoed, dan leer je de gruwelen van de protestanten. Maar beide hebben zich misdragen. De Roomse kerk gaat dan het voordeel om het oudste te zijn en mee te kunnen beginnen. Maar van beide kanten zijn ontzettende gruwelen begaan. Ik heb op school nog al die verhoorlijkende verhalen gelezen of gehoord van de watergeuzen. Maar dat was een stelletje, kan ik je vertellen. Dat was heus niet, lieve mensjes. Hè? En je bekijkt elkaar eenzijdig. Maar dat ene woordje inquisitie. En ja, nu kun je zeggen, ja, dat heeft de kerk niet gedaan. Dat hebben beestmensen gedaan. Dat hebben sadisten gedaan. Maar ze hebben dan het dekmantel van de kerk, Rooms of protestant wat geweest is, kunnen gebruiken om deze gruwelen te bedrijven. Je zou veel tijd kunnen besteden, maar laat ik één kleinigheidje noemen.
Ja? In die tijd van die Waldens en Albigens en zo, daar heeft men katholieke kinderen geleerd hoe ze protestantse kinderen de ogen uit moesten snijden. Zulke dingen. En dat is in letterlijk gebeurd. Dat hoort helemaal niet veel, hè? Maar als Jezus gezegd heeft dat het bloed van Abel tot Zacharia van dat geslacht afgereisd zal worden, ja, dan kan ik begrijpen dat hier een halleluja omhoog gaat als dat vervloekte duivelse systeem kapot gaat. En de christenen die vandaag hier in Nederland, die de achtergrond weten, ja, van de inquisitie en van Alfa en al die dingen meer, als ze nu een ecumene aangaan met zo'n kerk die nooit zonder belediging dat kunt, dan zijn ze krankzinnig. Die ecumene vertegenwoordigt is een duivels iets. De paus die gaat rond en die praat over vrede en zulke dingen. Hij moest in zijn kerk de boodschap van bekering brengen. Als hij een man gods was, zou hij de evangelie gaan brengen. Er is een bekend spreker in Romeinse kringen, in protestantse kringen, in Romeinse kringen. Hoe dichter bij Rome, hoe erger Rooms. Ja. En in de Romeinse kerk wordt ook met de meest afschuwelijke occulte praktijken daarvoor gebracht. Ik ken bijvoorbeeld, die was een Sardinië geloof ik, hè. En toen ik terug hem vertelde, hij van het occultisme en het spiritisme daar. Kijk, als je spreekt over de Romeinse kerk, dan is die hier in Nederland heilig. En hier heb je hele fijne, ik heb priesters die mijn persoonlijke vrienden zijn. Ja. Die kant is er ook. Maar het is toch goed dat we een klein beetje weten wat in de hand is. 50 miljoen mensen is geen kleinigheid. Wat zeggen we niet van Hitler die 6 miljoen Joden omgebracht heeft? Wie heeft er een grote mond over? Het is letterlijk waar dat dat vervloekte duivelse systeem 50 miljoen van Gods eigen kinderen afgeslacht heeft op een gruwelijke, beestachtige wijze in vele gevallen. En dan zijn die brandstapels nog het minste. Is nog het minste leed geweest. Dus, ik weet wel dat veel mensen protesteren als je zulke dingen zegt. Laat ze protesteren. Laat ik even de Bijbel van zeggen. Eventjes opzoeken. Even kijken. Mijn Bijbel zo worden. Kijk, ik zoek op dat halleluja in verband met de ondergang van Babylon. Het is, even kijken, het hoofdstuk. Nee, dat is veel verband voor de tijd. Eerst een keer waar het genoemd wordt. Ja, hoofdstuk 14. Je kent het begin van hoofdstuk 14. Het verdeelde van die overgetuigen. Die 144.000. Maar dan in vers 8. Dit is de eerste keer dat Babylon genoemd wordt in het boek van Openbaring. En daar staat, en een ander engel, een tweede engel, volgde zeggende, gevallen is het grote Babylon. Dat van de wijn van de hartstocht zijn hoererij al de volken heeft doen drinken. En een ander engel, een derde volgde hem zeggende, met luide stem, indien iemand het beest in zijn beeld aanbidt, een merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand ontvangt. En dan gaat het over de antichrist. En dan krijg je in hoofdstuk. Dus dat is waar de antichristen en Babylon eerste keer genoemd worden. Maar in hoofdstuk 19, vers 1. Hierna hoorde ik een luide stem en een grote schaar in de hemel zeggen. Halleluja. En wat betekent halleluja? Prijs de Heer. Het heil en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God. Want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen. Want hij heeft de grote hoer geoordeeld. En die grote hoer is niet het mohammedanisme of het atheïsme. De grote hoer geoordeeld die de aarde met haar hoererij verdierf. En heeft het bloed zijn de knechten van haar hand geëist. En ze zijn de tweede malen halleluja. En haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheden. En de 24 oudsten, de vier levenden, wierpen zich neder aan vader God die op de troon gezeten is en zeiden amen, halleluja. En een stem ging uit van de troon zeggende, looft onze God, al zijn knechten die hem vreest, geen kleine en geen grote. Ik weet wel, het is hard en moeilijk, maar de Bijbel zegt, halleluja, als dat vervloekte duivelse systeem, dat schuldige van bloed van miljoenen, als dat verdorven wordt, heb dan eens het hart in je lijf om eens een ecumene aan te gaan met zo'n systeem. En dan zeg ik erbij, dat ik in de Rooms-Katholieke Kerk persoonlijke vrienden heb, die hier blind voor zijn, het niet zien. En ja, in Nederland is de Romeinse Kerk nog heilig vergeleken bij vele landen. En die echt een goed werk voor de Heer doen. En ik hou van het standpunt uit. Dus als iemand in de Romeinse Kerk tot bekering komt, ga niet onmiddellijk tegen hem zeggen, je moet eruit. Laat hem eerst zo nog schade doen voor de duivel als hij maar kan. Voor hij eruit gaat. Hè? Maar het ging even dus om deze gedachte. Dit patroon vind je ook een baan. Je ziet eerst de uitkomst. En als je ziet dat het God de zaak in handen heeft, en dat God leidt en bestuurt, en dat alles wat er gebeurt, pas gebeurt als God toestemming geeft, dan zie je de erge dingen zelf. Dit is natuurlijk enorm bemoedigend. Nou, heb ik hier dan uitgediend, misschien kan ik ze beste voorlezen en dan op een enkel punt ingaan, misschien zijn er vragen over, maar het is wel eens goed om eerst even een totaal indruk te krijgen. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, dat was de vraag niet, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En een ding die dagen niet ingekort werd, dan zou geen vlees behouden worden. En dat kan mogelijk slaan natuurlijk om het atoomoorlog. Jammert, want de dag des Heeren is nabij. Oh. Ik dacht de dag des Heeren juist verwachten. Jammert, want de dag des Heeren is nabij. Hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart versmeld. Ja, ze zijn verschrikt. Krampen en weeën grijpen hen aan. De een ziet verbijsterd de ander aan. Hun gelaat staat in vlam. Zie, de dag des Heeren komt, meedogenloos, met verbogenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen. Zie, de keerzijde van de medaille. Het gaat over de komst van de Heer Frederijk. Dat is één kant van de medaille, maar dit is een andere kant. Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen een feit goud van Ophir. Daarom zal ik de hemel doen wankelen en de aarde zal beven van haar plaats wijken. Door de verbolgenheid van de Heer de Heerscharen ten dagen van zijn brandende toren. Zie, de Heer ontledigen verwoeste aarde, keert haar ondersteboven en verstrooit haar inwoners. De aarde wordt volkomen ontledigd en geheel leeggeroofd. De aarde treurt, verwelkt. De wereld kwijnt weg, verwelkt. Want de aarde is ontwijd door haar bewoners. En heus niet een Nederlander mens. Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten. Daarom worden de bewoners de aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over. God heeft in het Oude Testament, door Jesaja, Jeremia en zo, zijn volk ernstig gewaarschuwd dat als ze doorging op die weg, dat hij dan in zou grijpen en dat ze daarvoor boeten zouden. Maar God heeft om dat te doen menselijke instrumenten gebruikt. En Nebukadnezar bijvoorbeeld, tegenover de 10 stammen de Assyriërs en tegenover de Juda, de Nebukadnezar. God zegt, ik doe het, maar hij gebruikt menselijke instrumenten. En hier wordt gesproken dat de aarde door een gloed verteerd zou worden. Er blijven weinig stervelingen over. Het weinig is natuurlijk wel betrekkelijk, maar waar denk je aan als er staat dat de aarde door een gloed verteerd zou worden? Denk je, hang het om morgen. De mos treurt, de wijnstok verkwijnt, alle blijden van hart zuchten, de vrolijke tamboerijnen zwijgen. Het rumoer dat uitgelaten heeft opgehouden. De vrolijke citer zwijgt. Men drinkt geen wijn meer onder gezang. De bedwelmende drank is bitter van wie hem drinken. Verbroken ligt de woeste vesten. Gesloten is elk huis, zodat men er niet kan binnentreden. Gejammer over de wijn in de straten. Alle vreugde is ondergegaan. De vrolijkheid der aarde is verdwenen. Wat rest in de stad is verwoesting. En de poort is door puin verbrijzeld. Want zo zal het zijn op aarde onder de volken. Als bij het afslaan van de olijven, als bij de nalezing met wijnoogst ten einde is. In openbaring vind je ook sprake van de wijnoogst van het oordeel. Maar begrijp je dat van die nalezing? De betekenis is dat het grote deel van de mensheid ten onder gaat. En die nalezing is dus een, nou ja, het overblijfsel wat nog van overblijft. Daar ginds, dus, ja, schrik en kuil en strik over uw bewoners der aarde. En het zal geschieden dat wie vlucht voor het schrikaanjagend gedruis. Wat is toch het meest schrikaanjagend gedruis dat men zich kan indenken? Van het omhoog. Wie vlucht voor het schrik aanjagend gedruis in de kuil valt, en dat wie uit de kuil klimt in de strik gevangen wordt. Ja, de sluizen de hoge worden geopend en de grondvesten der aarde beven. De aarde barst geheel open. Bij het begin van de uitvinding van de atoombom is al gesproken over de mogelijkheid om door een atoomexplosie de kost van de aarde te doorbreken, waardoor het magma, dus de gloeiende lava, eruit komt en de rest van het vernietigingswerk doet.
Nog dat op slaat, de aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaande, de aarde waggelt zeer als een beschonken en zwaait heen en weer zijn nachthut. De menigte uw vijanden zal worden als fijn stof. Kwaadige. Men had natuurlijk vaak oorlogen. En er werden, ja, het Oude Testament ook enorm veel mensen afgeslacht, nietwaar? Maar als fijn stof. Begrijp je het? Atomexplosie, dan word je gewoon, ja, fijn stof. Dus ik ga niet zeggen, dit is per se dat, maar het is toch in die richting. En de menigte der geweldenaars als wegstuivend kaf. Onverwacht, plotseling zal het geschieden. Gij zult door de Heer en de Heerschaar bezocht worden met donder, aardbeving en geweldige dreun, storm en verteerde vuurvlam. Nou, kun jij in zo weinig woorden een duidelijke beeld geven, Thomas, aanvangen? Donder, het is een ontzettend gedreun, ja. Aardbeving, de aarde schudt als gevolg van de ontploffing. Storm, geeft een geweldige windstoot, verteerde vuurvlam. En als een droom en nachtgezicht zal de menigte van al de volken worden, die ten strijde trokken tegen de vuurhaard. Zal ze straks even geven de teksten? Ja. Zo zal het zijn met de menigte van alle volken die tegen de berg Sion ten strijde trekken. Dit omgaat. Tegen de berg Sion ten strijde trekken. Zie rampspoed gaat van volk tot volk. Een zware storm steekt op van de uithoeken der aarde. Dat is geen wereldoorlog. En zij die door de Heer geveld zijn, zullen te 10 dagen liggen. Van het ene einde de aarde tot het andere. Nou, je zou zeggen, ja, mensen zeggen, ja, de Bijbel is een menselijk boek. Maar zoiets bestond toen dit geschreven werd. Jesaja schreef dit. Dan is Jeremia dit laatste. Maar een wereldoorlog bestond toen niet. Je hebt lokale oorlogen. Hier sprake van oorlog, waarbij de doden zullen liggen aan het ene einde der aarde tot het andere. Wee die dag. Want nabij is de dag des Heeren. Als een verwoesting komt hij van de Almachtige. Volkomen zal ik alles van de aardbodem wegvagen, luidt het woord des Heeren. Ik zal wegvagen mens en dier. Ik zal wegvagen het gevolg des hemels en de vissen der zee. En de ergernissen met de goddelozen. Ja, ik zal de mensen van de aardbodem uitroeien. En aan de teksten wijzen we op dat er een overblijfsel zal zijn. Nabij is de grote dag des Heeren. Nabij en hij nadert haasten. Hoort, de dag des Heeren. Bitter schreeuwt dan de hel. Die dag is een dag van verbolgenheid. Een dag van benauwdheid en van angst. Een dag van vernieling en van vernietiging. Een dag van duisternis en van donkerheid. Een dag van wolken en van dikke duisternis. Een dag van bezuimgeschal en van krijgsgeschreeuw. Nog een zilver, nog een goud zal hem redden op de dag van de verbolgenheid des Heeren. Door het vuur van zijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden. Want vernietiging, ja, een verschrikkelijk einde, zal alle inwoners der aarde bereiden. Ik zal de bewoners der aarde niet langer sparen, luidt het woord des Heeren. Zie, ik lever de mensen over, alle in de macht van hun naaste en in de macht van hun koning. En zij zullen de aarde tot een woestenij maken. Want zie, de dag komt, branden als een oven. Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven zijn als stoppels. En de dag die komt, zal hen in brand steken. Zie toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worden door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud. En die dag niet plotseling over u komen, als een strik. Want hij zal komen voor allen die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. Gij weet zelfs zeer goed dat de dag des Heeren zo komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen, het is alles vrede en rust. Dat is gevaarlijk. Ja. Overkomt hun aan plotseling verderf, en ze zullen geen zin ontkomen. De hemel en de aarde zijn ten vuur bewaard tegen de dag van het oordeel, en van ondergang door goddeloze mensen. De dag des Heeren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan, en de elementen door vuur vergaan. De hemelen zullen brandende vergaan, en de elementen zullen in vuur wegsmelten. Nou, elementen wegsmelten.
De mensen doen dat allemaal wel, of
niet? Dit is niet in elke tekst duidelijk op te maken, maar in vele gevallen, ja. Er waren teksten in het boek van Openbaring die, als je die vroeger las, zeggen, nou ja, bijvoorbeeld de zon zal verduisterd worden. Nou ja, dan wist je natuurlijk onmiddellijk, dat kan God alleen, dat kan geen mens. Ja, maar tegenwoordig kan de mens het wel. Als de tegenwoordige voorraad atoombom, waterstofbom tot plotting komt, blijft er zoveel stof omhoog. Dat zegt de wetenschap gewoon. Dan zal het licht van de zon zo sterk verduisterd worden dat dit in vervulling gaat. De hemel zullen brandende vergaan, ja. En daar geschieden grote aardbevingen. De zon werd zwart als een haren zak. En de maan werd geel als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde. Gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen. Wanneer hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel deed terug als een boekrol. Die wordt opgerold. En alle bergen en eilanden werd van zijn plaats gerukt. En er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving. En er kwam hagel en vuur vermengd met bloed. En het werd op de aarde geworpen.
en het derde deel van de aarde verbranden. En het derde deel van de bomen verbranden. En al het groene gras verbranden. En dat is een voorspelling dat in een komende atoomoorlog, in de eerste 24 uur al dik over de 100 miljoen mensen zullen omkomen. Maar we verwachten niet dat een derde van de wereld uitgeroeid wordt minstens. En er werd iets als een grote berg brandend van vuur in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden stierf. En het derde deel van de schepen verging. En er viel een grote ster brandend als een fakkel uit de hemel. Vroeger dacht ik natuurlijk dat zoiets, ja, een ster die brandend als een fakkel uit de hemel valt. Dat is, dat kan alleen God doen. Maar tegenwoordig heb je van die intercontinentale raketten, ja, met een atoomlaan, die komen als een ster uit de hemel vallen, brandende, uit de hemel vallen. En, dus zonder te zeggen dat per se dit is, even kijken, ik geloof dat ik hier iets bij me heb. Boek meegenomen, dacht ik. Ik weet niet of tante Jolie het over de boekentafel heeft. Ik zou het niet. Het is nogal wetenschappelijk, dus niet zo makkelijk te lezen, maar. Het is van Philbert. Het was een jaren terug was het nogal bekend. Het is Duits, Christelijke profetie over nucleaire energie. De schrijver is Rooms-Katholiek. En die is. Hij is. Ik moet hem nog lezen, maar. Hij is als atoomfysicus. Is hij op de een of andere manier Boek van Openbaring gaan lezen. En je kunt natuurlijk in allemaal commentaar een heel merkwaardige geestenverklaring krijgen. Die daarin staan. Maar toen hij het Boek van Openbaring ging lezen als atoomfysicus. Toen